Geliefde gemeente, gasten en luisteraars via kerkradio en internet, hartelijk welkom in deze dienst op de Diaconale Zondag, die dit keer ook op de laatste Lijdenszondag valt. De voorganger in deze dienst is dominee de Jong uit Soest. De schriftlezing is gekozen uit Lucas 20, vers 20 tot en met 26 en 1 Korinthe 3, vers 10 tot en met 23. De tekst voor de verkondiging komt uit Lucas 20, vers 25... onder het thema Muntslaan uit het kruis. Vanmorgen zijn er de volgende mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn voor de slotzang. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. Bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds bestemd. Na de dienst is er koffiedrinken voor wijk 3 in de zaal naast de keuken. Bij de keuken liggen ook 1600 paasecho's klaar. Deze week kunnen deze worden verspreid in de wijk. Na de dienst kunt u deze meenemen en deze week verspreiden in de wijk Oost rondom de kerk met de uitnodiging om ook de diensten op de Pasen te bezoeken. Graag uw aandacht hiervoor. Als diaconie willen we het volgende gebedspunt aandragen. Stichting Schuldhulp Veenendaal. Deze stichting wil mensen die financiële problemen hebben structureel helpen om hier uit te komen. Geïnspireerd door het evangelie van de Heer Jezus Christus bieden zij hulp aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht afkomst, geloof of ras. Daarnaast gaat de stichting ook preventief te werk om zo schulden te voorkomen. We zingen nu de schoolpsalm, Psalm 69, vers 2. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie hier, thuis en elders een rijk gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze eredienst op de laatste Lijdenszondag met het zingen uit Psalm 135, vers 1 en vers 2. Prijst de naam van uw God, zeren knechten hier vergaart. God is goed, looft hem tezaam. Psalm 135, vers 1 en vers 2. Wij luisteren naar de geboden van de Heere en naar de samenvatting van de wet en zingen daarna uit Psalm 78 het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. Psalm 78, vers 3, na het luisteren naar de geboden van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze wet samengevat toen hij zei: u zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet van God en de profeten. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen en het werk van de Heilige Geest in deze eredienst. In onze gebeden denken we aan de Stichting Schuldhulp Veenendaal en ook aan de paasviering van de Poostergemeenschap die aanstaande 28 maart gehouden zal worden. Laten we samen bidden. Genadige Heere, zo komen wij op deze zondagmorgen voor uw heilig aangezicht. En wij danken u dat u ons hier brengt in de kerk, samen onder uw woord. Wat is dat heerlijk, dat we een plaats hebben om samen te komen waar de Bijbel opengeslagen ligt en waar uw woord verkondigd mag worden. U bent uw weg gegaan, Heer Jezus Christus, en bij die weg staan wij in deze dagen voorafgaande aan het paasfeest stil. Stil bij de weg die u bent gegaan naar het kruis. De weg die u heel bewust bent gegaan naar het kruis op Golgotha. Om daar uw offer te brengen. Om daar uw offer te brengen en uw leven te geven tot een rantsoen voor velen, zoals de schriften daarover spreken. En dat mag aan ons verkondigd worden. Die gekruisigde Heer Jezus Christus. U hebt de apostelen erop uitgestuurd om uw naam bekend te maken op deze aarde als de gekruisigde en opgestane. En zo zijn er tot op de dag van vandaag dienaren van uw woord die de schriften openen en die uit de schriften lezen en die bij open schriften verkondigen dat Jezus Christus is gekruisigd en opgestaan. Dat evangelie mogen wij ook vanmorgen weer horen. En wij bidden u of u zelf erbij wilt zijn. Door uw Heilige Geest, wanneer wij hier de schriften lezen. Of u zelf, uw dienaar, veel van u wilt geven om de schriften te kunnen openen. Om het werk wat ter voorbereiding is gedaan ook duidelijk naar voren te brengen in de verkondiging van het woord. Zegen uw dienaar daarin dat hij goed mag spreken van u en dat hij de schriften werkelijk mag openen. Zegen ons ook zoals we hier zijn om te luisteren naar uw woord. Wij bidden u of u wilt geven dat de Bijbel open mag gaan voor de kinderen in de kerk. Dat ze iets mogen begrijpen van het woord van u. En dat wat ze niet begrijpen, dat we daar straks dan ook nog thuis over kunnen praten. Dat ook zij meer gaan begrijpen van die gekruisigde Heer Jezus Christus. Wij bidden u voor de jongeren in de kerk. Wees hen nabij. Bij alles wat er op hun leven afkomt. Geef dat het woord van u ook als een boodschap van de andere kant in hun leven mag binnenkomen. Geef hen rust in het hoofd om te luisteren. Om werkelijk te luisteren naar wat uw woord te zeggen heeft. En geef uw dienaar ook de vermogens, de wijsheid om de schriften zo te openen, zodat uw woord in onze tijd ook duidelijk en helder klinkt. En wilt u dan zelf door uw Heilige Geest ook zorgen voor de zeggingskracht van uw heilig woord. Wij bidden u voor de ouderen in de gemeente. Wilt u hen nabij zijn? Zegen ook hen in het luisteren naar de bediening van uw woord vanmorgen. Wees met ons wanneer we in het volle leven staan. Wanneer wij hier naartoe zijn gekomen en het kost de enige moeite om alles op orde te hebben en er op tijd te zijn. Geef ons dat nu we hier zitten, dat we rust mogen ontvangen. Rust na een drukke week. Om uw woord te horen. En geef dat de boodschap van uw woord ook dan in ons leven binnen mag komen. Wees zo met ons allen. En dan weten we u ook hoe wij hier gekomen zijn. Met welke verlangens wij de kerk zijn binnengegaan. Verlangens om iets te mogen zien, iets te mogen horen van die gekruisigde Heer Jezus Christus. Ook voor mij. Verlangens om hem te kennen, om hem beter te leren kennen. Verlangens om onze schuld voor het aangezicht van u neer te leggen in de gebeden, zoals we dat ook nu willen doen. Heren, want wie zijn wij? We hebben geluisterd naar uw wet, naar de woorden van u over ons leven. En wij belijden u onze zonden, onze schuld, onze tekortkomingen. Wij leggen het voor uw heilig aangezicht neer. Zie ons niet aan in wie wij zijn, maar doe onze zonden genadig weg door het bloed van de Heer Jezus Christus. En leer ons om te luisteren naar zijn woord, opdat wij hem zullen volgen. Opdat wij niet meer zonder hem zullen kunnen in ons leven. Wees zo ons allen nabij en doe ook wonderen in ons midden van geloof en bekering. Ga door met uw werk, Heren, en zegen de verkondiging van uw woord. Wij bidden u of u wilt zijn met mensen die kansarm zijn geworden in Veenendaal. Mensen die in de schuldhulpverlening terecht zijn gekomen. En we bidden u ook voor het werk wat de schuldhulpverlening doet om mensen weer te helpen. Om mensen te helpen om ervoor te zorgen dat de dingen weer op de rit komen. Heren, zegen hen in het werk dat ze daarin mogen doen. Geef hen ook dat ze op de juiste manier in contact komen met de mensen die het nodig hebben. Geef ook dat er open lijnen zullen zijn, zodat ze bekend zijn in Veenendaal om dat werk te kunnen doen. En zegen zo dat stukje werk. Wij vragen u om uw leiding ook daarin. Wij bidden u of u wilt zijn met de verkondiging van uw woord. Niet alleen hier bij ons, maar ook bij andere kerken in Veenendaal, waar de schriften open gaan vanmorgen. We denken ook aan de postergemeenschap en ook als daar de paasviering zal zijn de komende week. Geef ook dat mensen daar naartoe zullen gaan en geef ook vrijmoedigheid om daarin in die context iets te laten zien van het werk van de Heer Jezus Christus en wat Hij heeft gedaan. En wilt U uw zegen geven over dat stukje werk. Ook dat leggen wij bij U neer. Heere, wees met ons als wij straks wellicht deze kerk verlaten en we nemen de paasecho mee. En we verspreiden die in een wijk. Heere, geef ook daar uw zegen over. Wij weten niet hoe die dingen gaan. Maar wilt U het gebruiken? En wilt U ons ook daarin zegenen in het doorgeven van de boodschap van uw woord. Zodat de naam van de Heer Jezus Christus in onze plaats meer en meer bekend zal raken. Of dat mensen opnieuw weer geconfronteerd worden met de boodschap van het evangelie. Wilt U zelf zorgen voor de vrucht op het zaaien van uw woord. Wees ons zo nabij en geef ons vandaag een gezegende eredienst. Vanmorgen hier in de kerk wilt U door uw Heilige Geest in ons midden uw werk doen. Wij weten ons diep van U afhankelijk. En wij vragen U dit niet omdat wij het verdienen. Maar wij vragen dit uit genade. In de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Wij lezen het woord van de Heer allereerst uit het evangelie naar Lucas, Lucas 20, vanaf vers 20 tot en met 26. En daarbij lezen we ook uit 1 Korinthe 3, vers 10 tot en met 23. Lucas 20, vers 20 tot 26, en daar zal de preek ook uit zijn. Allereerst. En zij hielden hem nauwlettend in het oog. En stuurden spionnen die zich voordeden alsof zij rechtvaardig waren, met de bedoeling hem op een woord te vangen. En hem dan over te leveren aan de overheid en aan de macht van de stadhouder. En ze stelden hem een vraag en zeiden: Meester, wij weten dat U juist spreekt en onderwijs geeft. En niemand naar de ogen ziet, maar de weg van God naar waarheid onderwijst. Is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? En hij merkte hun sluwheid en zei tegen hen: Waarom verzoekt u mij? Laat mij een penning zien. Van wie is het beeld en opschrift? Zij antwoordden en zeiden: Van de keizer. En hij zei tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Zij nu konden hem tegenover het volk op zijn woord niet vangen. En zij verwonderden zich over zijn antwoord en zwegen. Dan 1 Korinthe 3 vanaf vers 10. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zei Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. U echter bent van Christus. En Christus is van God. Tot zover lezen wij het woord van de Here. En wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 22, de Lijdenspsalm. Psalm 22, vers 1 en vers 9. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strijd? Psalm 22, vers 1 en vers 9. Het woord van de Heer wordt u verkondigd vanuit Lucas 20 vanmorgen. En de tekst voor de preek is vers 25. En hij zei tegen hen: geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En we zingen na de preek uit Psalm 37, vers 2 en vers 19. Psalm 37, vers 2 en 19. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Vorig jaar werd bij het plaatsje Linden, het is niet eens zo heel ver hier vandaan, een zeldzame schat gevonden. 41 gouden munten. Moet je voorstellen, jongens en meisjes, dat je gaat zoeken en je vindt een gouden munt. Zo. En je vindt er 41. 41 gouden munten uit de laat-Romeinse tijd, ongeveer van 460 na Christus. Met jawel, op sommige van die goudstukken ook een afbeelding van de keizer. Een keizer uit die tijd. Zoals we die afbeelding van de keizer in de schriftlezing ook op een munt tegenkwamen. Zo'n afbeelding van de keizer werd met een soort stempel, met groot geweld, in die munten geslagen. Zo gaat het nog steeds met munten. Ik heb hier een 2 euro muntstuk bij me. Tegenwoordig gebeurt dat met grote machines. Vroeger was het handwerk. Men deed het al in de tijd van de Heer Jezus. Dat slaan van munten. Het heeft in onze taal ook een spreekwoord opgeleverd. Je kunt ergens munt uitslaan. Typisch Nederlands spreekwoord. Want wij Nederlanders willen zo graag overal munt uitslaan. Dat betekent, wij zijn graag gericht op ons eigen voordeel. Waar wij een voordeeltje kunnen halen, ten bate van het onszelf, jammer soms een beetje ten koste van de ander, daar doen we dat graag. Ergens munt uitslaan. In het Lijdensevangelie lazen wij vanmorgen over enkele mannen. Lucas noemt hen spionnen die bij Jezus kwamen. Uit de andere evangeliën, Matthäus en Marcus, weten we dat het een wonderlijke combinatie van mannen is geweest. Namelijk Herodianen en Farizeeërs. Normaal gesproken zouden deze twee groepen mensen liever samen geen handel doen. De Herodianen waren wereldsgezind. Ze wilden graag een Herodes op de troon, die vrienden was met de keizer in Rome. En de Farizeeërs die wilden niks weten van de Romeinen. En waren zeer wetsgetrouw. Maar hier in deze geschiedenis komen wij hen dus samen tegen. Ze sturen op een sluwe manier een paar spionnen naar de Heer Jezus toe. Allebei willen ze namelijk graag dat Jezus, die als een koning op een ezel Jeruzalem is binnengegaan, tot stilstand wordt gebracht. Jezus moet dood. Jezus moet aan het kruis. De Farizeeërs en de Herodianen hebben samen een sluw plan bedacht. Een sluw plan waar zij denken wel munt uit te kunnen slaan. Ze denken hun voordeeltje te kunnen halen uit samenwerking. Zodat Jezus straks overgeleverd wordt aan de macht van de stadhouder, aan de macht van de Romeinse keizer. Aan het kruis. Thema voor de preekgemeente is munt slaan uit het kruis. Munt slaan uit het kruis. We hebben het over het beeld van de keizer, over het beeld van God. En het derde punt, dat is een keuze: kruis of munt. Dus munt slaan uit het kruis, het beeld van de keizer, het beeld van God, een kruis of munt. In de kerk van de eerste eeuwen viel het niet mee om een juiste keuze te maken tussen gehoorzaamheid aan de keizer of gehoorzaamheid aan koning Jezus. De keizer maakte immers aanspraak op goddelijke macht. Wanneer wij een Nederlandse 2-euro-munt pakken, en u heeft een Nederlandse 2-euro-munt, dan kunt u aan de zijkant lezen: God zij met ons. Moet je maar eens proberen thuis, jongens en meisjes. Moet je even vragen of er een Nederlandse munt is. En aan de zijkant staat er dan: God zij met ons. Dat zijn voor ons christenen hele dierbare woorden. Maar in onze schriftlezing ging het over een penning. In het Latijn een denarius. En op die penning stond het beeld, niet het beeld van een Nederlandse koning, maar het beeld van de Romeinse keizer. Die munten waren geslagen in opdracht van de keizer. Afbeelding van keizer Tiberius waarschijnlijk. Met daarbij de woorden, ook een opschrift op die munt: Tiberius Caesar, zoon van de vergoddelijkte Augustus. Wat denkt u? Hoe het voor een farizeeër voelde om zo'n munt in zijn hand te hebben. En om ermee te moeten betalen. Dat was zonde tegen het eerste en zonde tegen het tweede gebod. Een afbeelding van een andere god in je portemonnee. Dat was een lastig probleem. Want je kon eigenlijk niet zonder die munten in het Romeinse Rijk. Je had ze nodig om te betalen en in ieder geval om de belasting mee te betalen. En de keizer eiste van een ieder dat hij één zo'n denarius per jaar aan belasting betaalde. En de fariseeën die waren tegen die belasting. En het volk was het natuurlijk graag met de fariseeën eens, tegen de belasting. Maar de Herodianen, die de Romeinen graag te vriend hielden, die vonden dat die belasting betaald moest worden. En nu hebben ze samen een geweldig slim plan. Enkele spionnen worden naar Jezus gestuurd. En het woord spionnen betekent dat Jezus hem niet op het eerste oog zo heeft kunnen herkennen als fariseeërs of Herodianen. Nee, het lijkt een gewoon groepje burgers met een ethisch probleem. Je kunt maar gebukt gaan onder een grote vraag in je leven. Is het ons geoorloofd om belasting te betalen aan de keizer? Of niet? Lastig. Lastig probleem. Want als je de keizer geen belasting betaalt, dan komen vroeg of laat de dienaren van de keizer voor de deur. De dienaren van Pilatus. En doe je het wel, dan erken je toch min of meer die keizer als een god. Tiberius Caesar, zoon van de vergoddelijkte Augustus. Oh, wat sluw. Want welk antwoord gaat de Heer Jezus geven? Hij moet hier wel een uitglijder gaan maken. Wanneer Jezus zegt dat het geoorloofd is, dan zal het volk zich van hem afkeren. Want het volk dat heeft hem als Hosanna roepend Jeruzalem binnengehaald, als een Messias. En een Messias die oproept om belasting te gaan betalen aan de keizer, die valt natuurlijk meteen door de mand. Maar stel je voor dat de Heer Jezus zegt: jullie moeten geen belasting betalen. De Herodianen verheugen zich er nu al op. En stilletjes verheugen de Farizeeërs zich met hen mee. Dan hebben ze hem. Dan zullen ze hem overleveren aan de macht van de stadhouder. En als een oproerkaraaier zal hij veroordeeld worden. Ook dit hoort bij het lijdensevangelie. Broeders en zusters. De Heer Jezus stelt steeds duidelijker aan de kaak dat de Farizeeërs, de schriftgeleerden, Maar ook een partij als de Herodianen. Ja, ze noemen zichzelf nog wel Joden. Maar ze geven God niet wat hem toekomt. In de gelijkenis hieraan voorafgaand gaat het over landbouwers die uiteindelijk de zoon van hun heer doden. Nou, zo zijn de Farizeeën in Jeruzalem en de Herodianen en de schriftgeleerden bezig om God tegen te werken. Zijn zoon te doden. God krijgt van hen niet waar hij recht op heeft. En dan moet de Heer Jezus een antwoord geven op deze vraag. En de Heer Jezus doet dat heel wijs. Hij vraagt, laat mij nou eens zo'n penning zien. En dan komt er zo'n munt met het beeld van de keizer erop. En met het opschrift Tiberius Caesar, zoon van de vergoddelijkte Augustus. Uit wie zijn zak komt die munt, jongens en meisjes? Niet uit de zak van de Heer Jezus. Ook niet uit de portemonnee van Judas. Juist, die zak komt, die munt komt uit de zak van een van die mannen. Uit de zak van een van die spionnen. En onmiddellijk vallen ze door de mand. Ze hebben er blijkbaar geen problemen mee om zo'n munt op zak te hebben. En dan zegt de Heer Jezus, van wie is het beeld en van wie is het opschrift? En het antwoord is, van de keizer. Wel, zegt de Heer Jezus, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. Wanneer je meedoet aan het gebruik van dit geld, je hebt het in je eigen zak. Dan ben je onderdeel van de Romeinse economie. Je plukt daar ook de vruchten van in Jeruzalem. De Romeinen leggen hele mooie wegen aan, die zorgen voor een prachtig waterleidingssysteem. Dan hoor je ook belasting te betalen. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Duidelijk antwoord waarbij de Heer Jezus wijzer blijkt te zijn dan zijn vraagstellers. En zijn vraagstellers verwonderen zich en zwijgen. Niet Jezus maakt een uitglijder. Maar zij vallen door de mand. Toch heeft de Heer Jezus bij het geven van dit antwoord en in heel deze geschiedenis ook moeten lijden. Ik noem u twee redenen waarom de Heer Jezus onder deze geschiedenis wel moet lijden. Allereerst dat hele sluwe spel. De mensen komen bij hem met een zweem van oprechtheid. Ze vleien de Heer Jezus. Meester, wij weten dat u juist spreekt en onderwijs geeft en niemand naar de ogen ziet, maar de weg van God naar waarheid onderwijst. Hoe durven ze? Ze kennen Jezus blijkbaar heel goed. Ze weten dat hij niemand naar de ogen ziet. Alleen zijn vader. Ze weten dat hij de weg van God onderwijst. Maar ze komen niet om het onderwijs van Jezus te ontvangen. Ze willen alleen maar naar hem luisteren. Om zich zo snel mogelijk van hem af te maken. Een voordeeltje uit zijn woorden halen. Kun je hem pakken op zijn woord? Dan kan hij aan het kruis. Zou u dat nou ook kunnen doen? De Bijbel lezen. Niet om onderwijs te ontvangen, maar om je van de Bijbel af te maken. Zie je wel, de Bijbel klopt niet. Zie je wel, ik heb het altijd al gedacht. Of naar de preek luisteren. Niet om onderwijs te ontvangen, maar alleen om te horen of je er een voordeeltje uit kunt halen. Ja, de dominee zei het ook. Die momenten waarbij wij onderwezen worden in Gods weg, met ons als zondaar, dat de weg van God in waarheid ons onderwezen wordt, over het kruis van de Heer Jezus Christus. En af en toe, oh, dat is iets, daar kan ik wel iets mee. Zo luistert u toch hoop ik niet naar de preek. Of wel? De heiland moet hier enorm onder geleden hebben. Met een zweem van vroomheid en oprechtheid. Keurig netjes. Verachten ze ten diepste de Heer Jezus. Laat het onder ons niet zo zijn. Maar laten we oprecht onder Gods woord komen om onderwijs van de Heer Jezus te ontvangen. Heilbegeerig. Naar de weg van God. En nog iets. Het ligt een beetje in het verlengde. De Heer Jezus heeft eronder geleden dat ze hem in een bepaald woordenspel proberen te vangen. De eigenlijke vraag van hun leven, daar hebben ze helemaal geen belangstelling voor. En die eigenlijke vraag van hun leven is: hoe kan jij, of je nou Farizeeër bent of Herodiaan, hoe kan jij aan God de eer geven? Hoe kun je God geven wat hem toekomt? Maar daar lijken ze niet over in te zitten. Ze hebben heel veel woorden voor een theologische discussie, maar ze komen niet toe aan de echte vraag. Is het bij ons echt anders? Het is gemakkelijk om intensieve gesprekken te hebben straks bij de koffie over allerlei bijzaken. Welke vertaling mag er gelezen worden in de kerk? Welke liederen mogen er worden gezongen? Wat voor kleding dragen we in de kerk? Moet je dan wel een hoed of geen hoed? Die had ook geen hoed vanmorgen. Goed om pagina's lang het Reformatorisch Dagblad mee te vullen. Dat soort vragen. Maar soms denk ik, de Heer Jezus moet er wel heel verdrietig van worden. Hij moet erover onder lijden dat wij over dit soort vragen zo graag praten. Dat wij daarover elkaar het vuur ook na aan de schenen leggen soms. En elkaar erop proberen te vangen. En dan komt de vraag: ben je bekeerd? Leef je met hem? Geef jij ook aan God wat van hem is? Geef je hem de eer van je leven? En dan wordt het in reformatorische kringen ineens veel stiller. We praten liever over bijzaken, over lastige discussievragen dan over ons hart. Dan over de vraag die regelrecht naar ons hart gaat. Geef jij ook aan God wat van God is? Komen we toe aan het tweede punt. U heeft ondertussen wel begrepen, gemeente, dat in het tweede deel van het antwoord van de Heer Jezus een diepere laag ligt. Op het eerste gehoor lijkt het wat vreemd. Wat bedoelt hij toch? Geef aan God wat van God is. Maar wanneer je er dieper over door gaat denken, ontdek je: dit is nu de vraag waar het in al onze levens over gaat. Kijk, we kunnen natuurlijk heel lang met elkaar gaan spreken over wat wel mag en niet mag. Wanneer je wel belasting mag betalen en wanneer je geen belasting moet betalen. Of je nou moet gaan stemmen als er een referendum is, ja of nee. Zou ik dat nou wel doen, zou ik dat niet doen, zou ik blanco stemmen? Of hoe moet ik daar nou mee omgaan? Ik las gisteren nog weer zoiets van hoe groot mag het huis van een dominee zijn? Dan lees je dan iets over dat iemand daar een uitspraak over doet in de krant. Want ja, je moet wel zo beleven, maar ja, je hebt toch ook een studeerkamer nodig en zo. En dat soort vragen. De een maakt die keuze en de ander maakt die keuze. Maar laat helder zijn, onder al dat soort vragen waar we ontzettend druk mee kunnen zijn, ligt één andere vraag. En onthoud die vraag vanmorgen. Dat is de kern van de preek. Laat mij uw leven zien. Van wie is het beeld? En van wie is het opschrift? In één oogopslag te zien. Jezus Christus ziet hier in één oogopslag het beeld van het leven van een stelletje sluwe spionnen. Ze doen zich met een lastig probleem vleiend, vroom en oprecht voor. Maar binnen in hun hart zijn het sluwe spionnen. En hun leven vertoont het beeld van de Satan. De vader van de leugen en de onoprechtheid. Geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. Wat is dat dan, aan God geven wat van hem is? Nou, wanneer er een munt wordt geslagen, dan wordt de afbeelding van de keizer daarin gestempeld. Zo heeft de Heere van de hemel en de aarde, de almachtige God, hij heeft zijn stempel op onze levens gedrukt. Door ons te scheppen, zoals de Bijbel daarover spreekt, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid naar zijn beeld. Ja, precies dat. Precies dat wat die sluwe spionnen in vers 21 over de Heer Jezus zeggen. Meester, wij weten dat u juist spreekt en onderwijs geeft en niemand bij de ogen ziet, maar de weg van God in waarheid onderwijst. Ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat bent u. Ze weten het heel goed. Het leven van Jezus vertoont het beeld van God. En dat is wat zij missen. Wanneer jouw leven het beeld van God vertoont, dan kan het toch niet zo zijn dat je een ander, de Heer Jezus nog wel, in de val probeert te lokken met een sluw plan. Waarom verzoekt u mij? Verzoeken, dat is het eigen werk van de duivel. Uw leven vertoont het beeld van de Satan. U zou aan God moeten geven wat van God is. Maar u geeft aan God wat van de duivel is. Daar waar het in het paradijs al zo fout ging, daar gaat het in jullie leven ook fout. Hier heeft de Heer Jezus een heel ontdekkende prediking. Ook voor ons. Want laat vanmorgen de onderzoekende ogen van de Heer Jezus eens over uw leven gaan. Wat is het beeld? En wat is het opschrift? U weet toch dat de Heer niet anders van u vraagt dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Kijk eens om u heen. Kijk eens in de spiegel. Dit beeld van God ligt op deze aarde toch helemaal stuk. Zoals het is tussen de Heer Jezus en zijn Vader. Dat in ons leven een weerspiegeling te zien zou moeten zijn van oprechtheid en eerlijkheid. Glanzend als het beeld van de keizer op een denarius. Zo zou glanzend aan ons leven het beeld van een heilige en rechtvaardige God te zien moeten zijn. Maar dat beeld van God, bij de schepping op onze levens gestempeld, het ligt helemaal stuk. De mens moet de aarde bebouwen en bewaren. De mens moet heersen over de schepping, tot eer van God, om zo aan God te geven wat van hem is. De mens mag in kinderlijke eenvoud met de Heere omgaan, om zo de Heere alle eer van het leven te geven. Heilig, heilig, heilig is hij. Dat beeld van God ligt helemaal stuk. Zonde, dat is weigeren het beeld van de Vader te vertonen. We kunnen onze afkomst niet verloochenen. Opstandig tegen God, mislukt aan eerlijkheid en oprechtheid. Niet alleen politici liegen wel eens. Niet alleen terroristen zijn uit op de dood van een ander. Keurige Herodianen en Farizeeërs willen Jezus doden. En keurige reformatorische kerkgangers kunnen heel erg veel bezig zijn met God uit hun leven wegdrukken. Welk beeld vertoont uw leven? Luister toch naar wat de Bijbel daarover zegt. De Heer Jezus nadert hier in Lucas 20 het kruis op Golgotha. Steeds scherper, steeds duidelijker wordt zijn boodschap. Zelfs in Israël, het volk van God, gaat men de hoeksteen door God zelf gelegd verwerpen. De erfgenaam van God, die zijn beeltenis vertoont, wordt in de gelijkenis hieraan voorafgaand vermoord. En meer hebben de fariseeën het gevoeld. De Herodianen hebben het begrepen. Jezus zegt: die godlogenaar, dat ben jij. Dat mislukte beeld van God, dat ben jij. Of je nu vroom probeert de wet in eigen kracht te houden, of je probeert slim en wereldsgezind te leven. Die godlogenaar, dat mislukte beeld van God, dat ben jij. Geef aan God wat van God is. Bent u? Ben jij er al achter gekomen dat wij dat in eigen kracht onmogelijk kunnen? Op mijn leven zou moeten staan: Jacob Leendert de Jong, beeld van God. Maar wanneer de Heilige God nu naar mijn leven kijkt en hij eist dat ik hem teruggeef wat van hem is, dan zie ik toch vooral dat beeld van die slang. Sluw, zondaar, spion. Iemand die graag ook hier en daar wel wat munt uitslaat. Zelfs op de preekstoel. Ook wel nog wel een beetje gericht op zijn eigen ego. Kijkt u met mij mee in uw eigen spiegel? Toen bleef het stil. Zij nu konden hem tegenover het volk op zijn woord niet vangen. En zij verwonderden zich over zijn antwoord en zwegen. Mooi moment is dat. Zij waren erop uitgetrokken. Een keurig slim plan in het hoofd wat ze zouden zeggen. Maar nu moeten ze ineens zwijgen. Doet u dat ook wel eens? Zwijgen voor God. Stoppen met uw slimme plannetjes. Stoppen met uw vrome praatjes. Door Christus tot zwijgen gebracht. Omdat we door hem eraan ontdekt worden dat hij heel scherp ziet waar ons leven een zondig beeld vertoont. Zwijgend voor Christus. Iets van verwondering. Mocht het toch zijn dat ze nu tot bekering komen. We weten het niet. We weten wel dat in Lucas 23 vers 2... de Heer Jezus voor Pilatus staat en dan wordt hij beschuldigd. En dan zijn er een paar mensen die zeggen: hij verbiedt de keizer belasting te betalen. Het heeft er alle schijn van dat ze na dit zwijgen gewoon doorgegaan zijn met een sluwe plan. Gewoon doorgaan. Het komt aan op een keuze in uw leven. Ook in ons leven. Een keuze voor het aangezicht van God. Kruis of munt. Nee, dan bedoel ik niet dat het een gokje is. Dat het een gokje is. Maar wel dat het ten diepste gaat om deze keuze. Of we voortdurend bezig zijn met munt te slaan voor onszelf. Hard werken, vroom of goddeloos. Overal munt uitslaan en een voordeeltje uithalen. Om zelf een wat mooier beeld te vertonen. Beeld dat we proberen op te poetsen. Maar wanneer het al gaat glimmen, dan gaat het glimmen van protserigheid en zonde. Of die andere keuze. Kruis. Jezus volgen op zijn weg naar het kruis. We hebben het gelezen in de brief van de Korintiërs. over het fundament van ons leven. Dat wat alleen het fundament van ons leven kan zijn. Wanneer ligt er nu een goed fundament onder je leven? Is dat zo wanneer jij allemaal goede keuzes maakt? Heel goed met je smartphone omgaat. En allerlei lastige ethische problemen altijd de goede keuze weet te maken. Of is het anders? Tuurlijk, het is niet onbelangrijk wat ik zei. Moet je goed mee omgaan. Maar toch, het dieperliggende is anders. Het is anders. Paulus schrijft: u bent van Christus. En Christus is van God. Daarom, kies voor het kruis. Kies voor de prediking van de gekruisigde. Kies voor Christus. Wanneer u of jij door Christus tot zwijgen gebracht wordt vanmorgen. Mislukt voor God. Loop dan niet weg omdat hij u confronteert met een mislukt godsbeeld in uw leven. Ik wijs u op de Heer Jezus Christus en op het kruis van hem. Jezus Christus is de munt die God zelf op deze aarde heeft gegeven. In hem schenkt hij ons het volmaakte beeld van God. Christus is het beeld van God. Hij is de afdruk van Gods heerlijkheid, zegt de apostel. Kijk, daar gaat hij naar het kruis. Daar gaat hij naar het kruis. U kunt lang wegduiken, gemeente. Maar eens legt God de belastingaanslag op uw leven. Betaal mij wat u schuldig bent. Betaal mij met het beeld van God. Geef aan God wat van God is. Wie zal dan bestaan? Wanneer kun je dan bestaan? Wanneer we mogen betalen met het beeld dat God onszelf heeft uitgereikt. Nou, wanneer we munt weten te slaan uit het kruis. Het leven van Jezus Christus is een betaling voor de zonde. Goede Vrijdag, betaaldag voor de kerk. Hij is een losprijs voor velen. Zo geeft Jezus zijn leven. En daarmee koopt hij zondaren. Wie achter Jezus mag schuilen, die kan voor het aangezicht van zijn Vader verschijnen. Vader, ik heb niets. Lege handen. Alle sluwe plannetjes zijn me uit handen geslagen. Door Christus tot zwijgen gebracht. Niets anders heb ik dan het bloed van uw Zoon. De soldaten zaten te dobbelen, kruis of munt, om zijn kleding. Toen gaf hij aan het kruis zijn leven. Dat kruis, Heere. Ik heb geen enkele munt om aan u te kunnen betalen. Maar dat kruis, die Christus, hij vertoont uw beeld. Christus leert ons zwijgen. Christus brengt ons tot verwondering. Bent u zo ook stil geworden voor God? Pas op dat u zich niet van deze lijdende Heer Jezus Christus afkeert. Zijn woorden zijn altijd confronterend. Maar slechts met één doel. Opdat ook u het zult leren te zeggen. Heere, het kruis van uw Zoon, dat is de munt die u zelf op deze aarde hebt geslagen. U hebt mij gekocht en betaald met zijn bloed. Mag ik alstublieft munt slaan uit dit kruis. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Genadige Heer, wij danken u voor uw woord. Dat u ons dit evangelie van het kruis laat verkondigen. En dat u daarmee ons ook confronteert met uw woorden, Heer Jezus Christus. Die altijd liefdevol en scherp zijn geweest. Die woorden, wij hebben ze gehoord. En nu willen we u bidden, geef ons dat we door uw genade en door het werk van uw Heilige Geest, door uw werk in ons ook die keuze mogen maken. Dat we niets zullen leven als iemand die voortdurend bezig is zijn leven op te poetsen. Maar dat we werkelijk waar zondaar voor het aangezicht van u worden. Om te leven van de genade van de Heer Jezus Christus. Om te mogen komen bij het kruis van Hem. En om daar alles neer te leggen wat van ons mislukt is. Wij leggen het bij u neer, Heer. Die dingen die zo tijdens het luisteren van de preek ook naar boven zijn gekomen. Toen wij voor de spiegel stonden. Wij leggen het voor uw aangezicht neer. Ons mislukte beeld van God. Het is niet uw schuld, maar het is onze schuld. Door de zonde. U heeft ons geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar door de zonde zijn we gevallen. En het lukt ons niet om dat beeld van u in eigen kracht te vertonen. Maar daarvoor heeft u uw zoon gegeven. Geef ons, Heere, dat we bij hem mogen komen. En dat we dat beeld van hem mogen ontvangen. En dat we zo gereinigd en heilig eens voor het aangezicht van u zullen staan. Omdat hij heeft betaald. Geef dat dat ook van deze verkondiging de vrucht mag zijn. En wilt u zo door uw Heilige Geest werken in de levens van de kinderen en van de jongeren en van de ouderen hier in de gemeente. Geef uw zegen over de bediening van uw woord zoals we dat vanmorgen mochten horen. Wees met ons op deze zondag. Geef ons een goede zondag, een gezegende zondag, een dag van rust, een dag van ontspanning, een dag van ons hoofd leegmaken en vullen met de woorden van u. Geef ons dat we daarin gezegend worden. Geef ons ook aandacht voor elkaar, dat we naar elkaar mogen omzien en dat we met elkaar ook mogen spreken over dat wonder wat u hebt gedaan, over de weg die u bent gegaan, Heer Jezus Christus. Geef ons zo uw zegen op deze dag en geef ons ook vanmiddag opnieuw een gezegende eredienst. Wij leggen zo alles voor uw aangezicht neer en vragen u vergeving om onze zonden. Van onze zonden wilt u ze wegdoen. Ook de zonden die er in deze dienst waren. Heere, wilt u ze wegdoen. Heere, verbreek het werk van de Satan en geef ons wat wij nodig hebben. Tot eer van uw machtige naam. Dat bidden wij. Niet omdat wij het verdienen, maar uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. U mag uw gaven geven als een offer. En wij zingen daarna onze slotzang uit Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. En ook vers 8, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.